en overzicht van het jaar 2025. In Plaatsdelict Extra duiken we in de misdaden en de moord en doodslag van 2025. Welkom bij Plaatsdelict Extra, seizoen 4, aflevering 1. Voor meer dossiers, kijk dan op mijn Instagrampagina op plaats.delict-podcast. In 2025 waren de slachtoffers van moord en doodslag nog nooit zo laag geweest sinds de jaren 70. Om precies te zijn, vanaf 1975 zijn de moord- en doodslagcijfers boven de 100 gekomen. Ook afgelopen jaar zit Nederland daar dus maar net boven met 102 slachtoffers. En dan staat 102 ook nog niet eens vast. Van een aantal zaken is nog niet duidelijk of er wel sprake van moord dan wel doodslag. Zoals in twee zaken in Rotterdam. Eén stad waar ze graag met vuurwapens spelen. Twee doden, maar wellicht geen opzet. Dan zou het misdrijf beperkt zijn tot verboden wapenbezit of dood door schuld. In weer andere zaken is nog niet duidelijk of er überhaupt wel sprake was van een misdrijf. Vooral in zaken met baby's. Met andere woorden, misschien zijn we in 2025 wel onder de 100 gebleven. In 2025 dus 102 slachtoffers, 64 mannen en 37 vrouwen. Van baby's wordt het geslacht nooit bekendgemaakt. De verdeling man-vrouw is in 2025 daarmee als altijd 2 mannen op 1 vrouw. De maanden januari, maart, juni, juli en december waren aanzienlijk minder gewelddadig dan in 2024. Alleen van augustus tot en met november vielen er iets meer doden. November en december waren de rustige maanden met elk 5 doden. In 2024 vielen er in december nog 16 doden. Opvallende trends van 2025, random killings zijn in opkomst en de onderwereldliquidatie sterft uit. In ieder geval laat 2025 een sterke daling zien ten opzichte van 2001. Het jaar waarin deze eeuw de meeste slachtoffers vielen. 247, waarvan 171 mannen en 76 vrouwen. Het hoogste aantal vrouwen dat in een jaar is vermoord is 82 in 2003. In 2024 zijn 48 vrouwen vermoord, wat al een sterke daling is. En in 2025 is het gedaald naar 37. In 2001 ging het nog om 47 vrouwen, ofwel 1 per 8 dagen. In 2024 nog maar 25. En dat betekent eens in de 2 weken. Dat ook meteen het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar is. En in 2025 werden 18 vrouwen omgebracht. Dat is 1 in de 3 weken. Wat nog steeds veel is, laten we dat voorop stellen. Dat betekent dat er anno nu in Nederland, dat er niet eens in de 8 tot 10 dagen een vrouw wordt vermoord door een partner of ex-partner, maar eens in de 3 weken. Voor vrouwen is de gevaarlijkste maand september, vlak na de zomervakantie. Daarna volgt december, vlak voor de feestdagen. Vrouwen als dader komt ook voor. In 7 zaken is de hoofdverdachte een vrouw. Op 5 januari 2025 belde de 39-jarige Shanti aan bij haar buurvrouw Joke, van 67 jaar in de Rotterdamse wijk Zevenkamp, waar straatnamen hebben als klarinet en blokfluit. Shanti heeft te horen gekregen dat ze haar woning wordt uitgezet en vermoedt dat Joke daar verantwoordelijk voor is. Nadat ze Joke heeft doodgestoken, belt ze keurig 112 en vraagt om de koning. En als die geen tijd heeft, de president van India. Eind april steekt een 32-jarige vrouw in Leeuwarden haar buurvrouw dood, de Bulgaarse Sasha van 39. Het slachtoffer, moeder van 2, wilde een ruzie uitvechten over een man en dodelijke driehoeksverhouding. In juni steekt een vrouw een man dood met wie ze een handeltje in gestolen sigaretten wilde opzetten. Zij heeft hem al geld gegeven, hij haar geen sigaretten. De verdachte wil haar proces op vrije voet afwachten om voor haar kind te kunnen zorgen. In oktober 2025 schiet de 29-jarige Aisse haar 5-jarige dochtertje dood. Waarom? Dat weten slechts weinigen. Diezelfde maand steekt een 30-jarige Poolse in Amsterdam haar huisbaas dood. Motief? Achterstallig huur. Hij heeft haar een aanmaning gestuurd. Is er niet van gediend. In 2 andere zaken vermoordt een vrouw haar partner. En dat gebeurt ook. En dat wordt omgekeerde femicide genoemd, namelijk androcide. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek, CBS, is in 4% van alle partnerdoding een vrouw de dader. Maar het percentage ligt de laatste jaren niet op 4%, maar op 9%. En als je de zaken meetelt waarin vrouw en man vragen de klus te klaren, zelfs op 12%. De melding komt op 20 januari 2025 bij de politie binnen. Agenten begeven zich naar de woning van de 34-jarige Ruben aan de Zuiderveld in Assen en vinden hem dood. Aanvankelijk wordt aangenomen dat hij een natuurlijke dood is gestorven. Ook al omdat er een afscheidsbrief wordt gevonden op zijn telefoon. Maar dan krijgt de politie een tip. Ruben is vermoord. En inderdaad, hij blijkt te zijn vergiftigd. Daarop wordt de 26-jarige Esmee D. aangehouden. Zijn ex. Ze zou hem een overdosis MDMA hebben gegeven. En ze zou zijn afscheidsbrief hebben geschreven. Motief, Esmee D. zou hun dochter voor zichzelf willen houden. En Rosiede dus. Een vrouw die haar partner of ex-partner vermoordt. De 49-jarige Daniel wordt op 21 september 2025 gevonden, zo rond 3:15 in de middag. Hij ligt in zijn woning aan de Sterrenapelgaard, een achterafstraatje in Arnhem. Hij had kort daarvoor ontslag genomen als medewerker van een lokale sociale werkplaats, omdat hij het niet eens was met de veranderingen op de werkvloer. Niemand heeft hem sinds 13 september nog gezien, behalve de 31-jarige vrouw die de politie aanhoudt, denkt het OM. Buren kennen haar, ze zagen haar vaak in haar scootmobiel voorrijden. Dan de moordhoofdstad van Nederland. Met 8 moorden in 2025 tegenover 18 in 2024 staat Amsterdam weer bovenaan. En dat kan nog dalen, als bijvoorbeeld blijkt dat de 41-jarige Sherwin Peterhof elders is vermoord. Zijn lichaam is gevonden in een plaatsje Meer in België. Maar de politie houdt er rekening mee dat hij in een woning aan de Bijlmerplein is vermoord. Het zou voor het eerst sinds de jaren 60 zijn dat het aantal moorden in Amsterdam onder de 10 blijft, terwijl in 2024 het aantal juist was gestegen. Dat jaar sloeg vooral de verwarde medemens vaak toe, mensen met onbegrepen gedrag. In 2025 slechts 1 keer of 0, als de zaak Herculesstraat van de gestoorde buurman geen misdrijf blijkt. Ook Rotterdam telde 8 moorden, in 2024 11. Kijk je naar de regio Rijnmond als geheel, dan kom je op 14. Hellevoetsluis 1, Maasluis 1, Schiedam 4. Waarbij aangetekend moet worden dat van de 8 zaken in Rotterdam er 2 dus misschien geen misdrijf zijn. Het gaat om doden op de Zevenkampse Ring aan de Kralingseplein. 2 mannen die spelen met een vuurwapen in respectievelijk een woning en een auto. Geen opzet tot doden. In een derde Rotterdamse zaak, want de Vlaggenmanstraat, is al vastgesteld dat het een ongeluk was. In Den Haag staat de teller op 5. In 2024 was dat 9. In Utrecht op 4, waarvan 1 onduidelijk. Over het lijk dat bij het afvalstation in de wijk Lunette is gevonden, is niets meer gehoord. Ook dit jaar staat de provincie Zuid-Holland bovenaan met de meeste moorden. Dat waren er in 2024 nog 33. En in 2025 waren dat er 22. Noord-Holland staat op 19 slachtoffers. Noord-Brabant op 10, waaronder een driedubbele liquidatie in Oosterhout. Gelderland en Limburg staan beide op 9 slachtoffers. Utrecht heeft er 8, Drenthe 5 en de overige provincies hebben er minder. We blijven nog even in de cijfers, want de jongste dader is 13 jaar. Hij steekt op 23 februari 2025 in Schiedam zijn klasgenoot Joni dood, die dan ook nog maar 13 is. De dader wordt niet alleen voor deze doodslag vervolgd, maar ook voor een beroving en 2 pogingen tot beroving. Bij een van de pogingen werd een 64-jarige vrouw in haar rug gestoken. Hij krijgt 1 jaar cel en jeugd-TBS. Voor die leeftijd de zwaarste straf. Het behandeltraject kan 7 jaar duren. Het jongste slachtoffer was Giovanno, een jongetje van 3,5 maand, dat in Helmond om het leven werd gebracht. Het oudste slachtoffer is 86, boer Janus. Hij wordt op 29 augustus aan de Maai in Bergijk door de 62-jarige buurtgenoot met een riek doodgestoken. Als hij wordt aangehouden, roept de dader, totale blindheid wordt werkelijkheid. De oudste dader is Epco F. Hij slaat op 25 augustus met 2 klappen, zegt het OM, maar volgens Epco zelf was het 1 klap geweest, zijn echtgenoot dood. Stopt haar lijk in een hondenbuggy en dumpt haar in het Noord-Willemskanaal, bij Denarlo, op zijn favoriete visplek. Epco zou zichzelf niet meer geweest zijn na een hersenbloeding. Ook tellen we 3 meervoudige moorden en liquidatie in Oosterhout met 3 slachtoffers en dubbele kindermoord, vader Klaas B. verdrinkt zich met zijn kinderen Emma en Jeffrey en een gezinsdrama bestaande uit femicide, kindermoord en zelfmoord. Het aantal liquidaties in de onderwereld, dus bestelde moorden in verband met criminele activiteiten, is de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2017 zijn dat er nog 24. In 2024 0, maar in 2025 zijn er weer 3 gepleegd. Misschien zelfs 4, met 5 of 6 slachtoffers. Alleen wel in wisselende mate van professionaliteit. Het klassieke patroon. Een man stelt een man die dood moet voor om ergens op een terrasje een glaasje te drinken, omdat hij een makkelijk doelwit is voor de schutter. Zo verging het op 1 mei 2025. Semil Onal, een 41-jarige Turk die als boekhouder werkt voor Turkse zakenlui, hij zit op een terras van hotel Hoevervoorde in Rijswijk, te praten met een landgenoot als een aantal schoten op hem wordt gelost. Er zijn foto's van de schutter en zijn foto's van diens chauffeur. Beide hebben niet de moeite genomen hun gezicht te bedekken. Maar die hebben dan ook niets te vrezen. Turkije levert immers geen onderdanen uit. Zeker niet als ze gehandeld hebben in opdracht van zakenlui die op hun beurt weer gelieerd zijn aan corrupte politici. Ze worden nooit berecht, hooguit zelf doodgeschoten. Zoals ook de man die het slachtoffer had uitgenodigd weinig te vrezen heeft, zolang hij maar volhoudt van niets te hebben geweten. De volgende is een bizarre en gedurfde liquidatie. Op 28 maart 2025 rijdt een donkerkleurige auto de Loevesteinlaan in. Bestuurder en bijrijder dragen bivakmutsen. Ze rijden een autoklem. De bijrijder stapt uit en schiet met een zwaar kaliber vuurwapen op de bestuurder. De Turkse Yassin van 32. Het slachtoffer weet nog weg te rijden, maar overlijdt even verderop achter het stuur. De daders vluchten, maar keren na een minuut of 7 terug naar de plaats delict en nemen dan de Marokkaanse Yassin onder vuur. Ook hij is 32 en ook hij zit in een auto, even verderop. Ook hij sterft achter het stuur. Zijn bijnaam, Bandi. Naast Bandi zit zijn neef, Noor Edin. Hij is 25, raakt ook gewond en overlijdt enkele weken later in het ziekenhuis. Hebben de daders zich in het doelwit vergist en eerst de verkeerde Yassin doodgeschoten? Mogelijk, want Bandi was net veroordeeld tot 11 maanden cel voor intensief en in georganiseerde verband handelen in cocaïne. En in die kringen komen wel vaker mensen op een dodenlijst terecht. Als dat scenario klopt, hebben de daders niet alleen de verkeerde doodgeschoten, maar nemen ze ook nog eens ongekend risico door naar de plaats delict terug te keren om het karwei af te maken. Want surveillanceauto's van de politie zijn ondertussen natuurlijk gewaarschuwd en onderweg. Aan de andere kant, de 2 Yassins waren met elkaar bevriend en mogelijk moesten ze beide uit de weg worden geruimd. Maar dan is de 7 minuten tussen de 2 moorden nogal lang. De beide wagens stonden niet ver van elkaar. Mogelijk was de eerste Yassin op weg naar de tweede Yassin. De vluchtauto, een Toyota, wordt een kwartier na de laatste moord teruggevonden. De achterruit is stuk en de wagen ruikt naar benzine. Er liggen 2 jerrycans in, waarvan 1 is omgevallen. Kennelijk was het de bedoeling het voertuig in brand te steken, maar dat is niet gelukt. Het zou een blunder nummer zoveel zijn. De politie vraagt bij alle benzinestations in de buurt de camerabeelden op. En zie, eerder die dag blijkt een man enkele jerrycans gevuld te hebben bij een benzinestation aan de Pasteurlaan in Oosterhout, niet ver van de liquidatieplek. Bij het tankstation vonden ze het meteen al verdacht, ook al omdat de man een dikke fooi gaf. En dus is meteen de politie gebeld. Maar die kon er toen nog niks aan doen. Een paar uur later wel. Wat de politie ook erg helpt, is de volgende fout van de daders. Het navigatiesysteem van de vluchtauto blijkt eenvoudig uitgelezen te kunnen worden. Ze hebben nog net niet thuis ingevoerd, maar de politie komt wel uit bij een BNB in Nederland, waar ze verbleven hebben. Buurtbewoners hebben bovendien mannen op elektrische steps zien wegrijden, van de plek waar de Toyota werd aangetroffen. Onwennig en in het zwart gekleed. Deurbelcamera's leggen hun route vast. De mannen blijken een huis te hebben gehuurd via booking.com, in de buurt van de afschietplek. Tussen heel wat arbeidsmigranten, maar door de digitale sporen die ze hebben achtergelaten bij hun betaling aan Booking, komt de politie uit bij twee Zweden, die Sman O en Tobias J heten. Het duo blijkt in de dagen voor de driedubbele moord de slachtoffers te hebben geobserveerd, vermomd als oude mannetjes achter een rollator. Ze zijn daarbij langs tal van deurbelcamera's geschuifeld en dat is niet onopgemerkt gebleven bij diverse Oosterhouters. Kortom, niet heel professioneel allemaal. En dan is er nog de moord op Hafin Dogan, een 52-jarige Turk, overleeft 7 kogels niet, die Agit U op 20 mei 2025 in de Haagse Zwartsluisstraat op hem afvuurt. Wie precies wie afperste en waarom is nooit helemaal duidelijk geworden, maar Agit U heeft er kennelijk genoeg van. De moord is volgens de rechters een liquidatie, maar dan wel een bijzondere. Agit U voert zijn eigen opdracht tot liquidatie uit. Mogelijk is er nog een vierde liquidatie geweest. Wie Mouen Mouti Yussi Kandayer heeft doodgeschoten is namelijk nog onbekend en dus ook of hij is geliquideerd. De 23-jarige Oeigoer wordt op 10 februari 2025 aangetroffen in een kelderbox in een portiek van professor Regoetstraat 219-223 in Os. Oeigoeren worden door China vervolgd. Is hij omgebracht in opdracht van het Chinese regime? Hij kan namelijk ook slachtoffer zijn geworden van een ruzie in de wereld van daklozen. Hij woonde in ieder geval in een gat in de grond aan de rand van de wijk Ussen. Als dit waar zou zijn, is het wel raar, want daklozen hebben zelden of nooit een wapen dat een ruzie in die kringen met kogels uitgevochten wordt. Door de daling van liquidaties in de onderwereld is de laatste jaren het oplossingspercentage gestegen. Het oplossingspercentage ligt gemiddeld op 80%. In 2025 zelfs op 97%. In slechts 4 zaken zijn nog geen verdachten aangehouden of zelfs maar in beeld. De 2 onopgeloste moorden van Samil Omal en Mahmoudi Yussi Kandayer en die van de 32-jarige Venezolaan William Cacares Marcano wordt op 20 januari gevonden in een woning aan de Hoge Dijk in Zaandam. Willem komt in 2022 naar Amsterdam. Hier in Nederland hoopt hij als homoseksueel op een vrijer leven. Op 30 september 2025 ligt een ander arbeidsmigrant dood in een oud kantoorgebouw in Lelystad. Dat is omgebouwd tot woningen voor arbeidsmigranten. De Pool is met veel geweld om het leven gebracht. Hoewel slachtoffers en verdachten met een immigratieachtergrond met regelmaat opduiken in 21 zaken, is dat geen importprobleem. Als er sprake is van een migratieachtergrond, gebeurt dat meestal binnen de eigen sociale kring. Het heeft te maken met verslavingsproblematiek, verwardheid of draait om een conflict rond arbeidsmigranten. Een uitzondering daarvan was de moord op Lisa van 17 uit Apkoude, die op 20 augustus na een avond en nacht stappen levenloos werd gevonden in Amsterdam Zuidoost. Een asielzoeker uit Nigeria, die zich Chris Jude noemt, is verdachte. Ook wordt hij verdacht van een verkrachting die een paar dagen voor de moord plaatsvond. Zijn ware identiteit staat nog steeds niet vast. Vrouwen worden niet alleen door hun partner vermoord. 5 moeders zijn in 2025 door hun zonen vermoord. En dat gaat er niet zachtzinnig aan toe. Op 9 januari wordt de 52-jarige Simone dood in Landsmeer gevonden. Dat wil zeggen, op haar onderbenen na. Die zijn nog steeds niet gevonden. Mogelijk dat zoon Timothy B. ook niet meer weet waar hij die heeft gelaten. De zaag is wel teruggevonden. Het is 12 april als brand uitbreekt in de woning van de 42-jarige Kulkan in Den Haag. Die blijkt te zijn aangestoken en wel door haar 19-jarige zoon Ridwan B. Hij zal ook worden vervolgd voor poging tot doodslag op zijn zus. Nadat hij zijn moeder heeft gewurgd en brand heeft gesticht, houdt Ridwan B. de enige deur dicht waardoor zijn zus naar buiten kan vluchten. De derde moedermoordenaar die naar het Pieterbaancentrum wordt gestuurd is Jesse R. Hij onthoofde zijn moeder Alia en gaat met haar hoofd een stukje rijden. Van de 2 andere zaken zijn geen details bekend. Een van deze 2 slachtoffers was medewerker van de Mesdagkliniek in Groningen. Verder werden een stiefouder, een grootouder en een schoonouder vermoord. In de categorie familiemoorden is in 2025 geen sprake van een stijging. Ook 3 alleenstaande vrouwen op leeftijd komen in 2025 om het leven. Een 80-jarige vrouw wordt het eerste dodelijke slachtoffer van een nepagent. Op 13 augustus belt de 23-jarige Benjamin H. de 80-jarige vrouw. De 80-jarige mevrouw Winkel. Het gesprek duurt 50 minuten. De afspraak is dat een agent van de politie haar dure spullen komt halen, want in de buurt zijn al verschillende inbraken geweest. Het is de 20-jarige Oussama LG die bij haar in de Wittigensteinlaan in Amsterdam aanbelt. Wat er daarna gebeurt is niet duidelijk, maar er moet tot een worsteling zijn gekomen. Mevrouw Hofman wordt slachtoffer van een inbreker in Bunschoten-Spakenburg. De Belg van K. denkt een slim plan te hebben. Hij pluist lokale kranten uit op zoek naar adressen van vrouwen alleen waar vrouwen... achterblijven na het overlijden van hun man. De man laat de vrouw nagaan door zijn vriendin en komt erachter dat zij regelmatig de hort op gaat. Naar het buurtcentrum bijvoorbeeld. En hij weet ook hoeveel tijd hij heeft om in te breken. Maar mevrouw Hofman vertrekt dit keer eerder. En als ze haar voordeur opent, komt ze van K tegen die haar in de keuken wurgt. Op 6 juni 2005 wordt een 78-jarige vrouw zwaar gewond in haar woning aan de Harderwijkerbank gevonden. Het slachtoffer overleed kortere tijd later. Hoe ze om het leven is gebracht is niet duidelijk. Mogelijk is ze omgebracht door een inbreker. Een raam aan de voorzijde van de woning is in de voorgaande nacht ingeslagen en de woning is deels overhoop gehaald. In het buitenland is een 43-jarige man aangehouden. En dan tot slot slaat een moordenaar willekeurig toe. Maar nog nooit zo snel achter elkaar als in 2025. Random killings worden deze gevallen genoemd. Het moorden voor de lol of uit gekte. Het is 2 januari 2025, rond 9:50, als een 81-jarige man op de Bommelerwaard in Rotterdam-IJsselmonde wordt neergeschoten. En het is nog steeds 2 januari, maar nu rond 3:50, als passanten in Den Dolder in de provincie Utrecht een oudere vrouw zien liggen op de stoep in Duivenhorst, een nieuwbouwwijk tegen het spoor aan. Ze denken dat ze onwel is geworden, maar dan zien ze dat ze een steekwond heeft. Reanimatie heeft niet het gewenste effect. Van de dader geen spoor. Getuigen verklaren een jonge man te hebben gezien in een blauwe winterjas met capuchon en een donkere joggingsbroek. De politie geeft dat signalement onmiddellijk vrij, omdat roof niet het motief is en aan de andere kant van het spoor de klinieken van Vivor liggen. Vivor is een psychiatrische inrichting in Den Dolder. Deze inrichting heeft landelijk bekendheid gekregen door de moord op de 25-jarige Anne Faber in 2017 door een patiënt van datzelfde Vivor, Michael P. 2 dagen later, op 4 januari 2025, arresteert de politie de 27-jarige Mert P. En inderdaad, patiënt bij Vivor. Mert P. is licht verstandelijk beperkt en heeft autisme, sociale angst en kampt met affectieve psychoses. Psychoses waarbij sterke stemmingswisselingen een rol spelen. Dit alles aangevuld met waanideeën en hallucinaties. Hij verblijft in Vivor omdat hij in zijn woonplaats Herugowaard argeloze voorbijgangers klappen had gegeven. Maar op 2 januari 2025 mag hij naar buiten. Dit past in zijn behandelplan. Hij gaat naar de plaatselijke supermarkt en hangt daar een tijdje rond. En daar doet de latere slachtoffer die middag haar boodschappen. Ze steekt daarna de Dolderse weg en het spoor over en gaat rechtsaf. Ze is bijna thuis, nog 100 meter. Even kijken of er interessante boeken staan in het buurtboekenkastje. 2 dagen later wordt ook de moordenaar van de 81-jarige man op de Bommelerwaard in Rotterdam-IJsselmonde aangehouden. Cendrik S., geboren op Curaçao, maar hier opgegroeid. Hij wordt niet alleen voor die ene random killing vervolgd, maar ook voor nog twee anderen in datzelfde IJsselmonde eind 2024. 4 moorden met willekeurige slachtoffers in nog geen 2 weken tijd. Waar voor 2024 een random killing per jaar wordt geteld, maar in 2024 zijn het er 9 en in 2025 3. Het gaat hier over mensen die willekeurig mensen doden omdat ze dat willen. Of moeten van stemmen in hun hoofd, zoals Cendrik S. en Matt P. en Hamza L. Die steekt op 1 februari 2025 in de Anemoonstraat in Nieuwegein de 11-jarige Sohani dood. Hamza L. komt na nog een aantal mishandelingen in de Anemoonstraat te wonen in een eensgezinswoning. Op 1 februari 2025 mishandelt hij eerst een vrouw in het winkelcentrum City Plaza door haar hard op haar hoofd te slaan. Hamza L. wordt door toesnelende agenten aangehouden. Ze kennen hem, hij is een van hun usual suspects. Maar de vrouw erkent hem niet als haar belager en daarom moet Hamza L. weer worden vrijgelaten. Even later, zo rond 3 uur, loopt hij de Anemoonstraat weer in, waar hij Sohani tegenkomt. De dochter van Eritrese vluchtelingen is op weg naar een vriendinnetje om te spelen. Hamza L. ziet demonen, denkt achtervolgd te worden en steekt haar neer. Met 9 random killing in 2024 en 3 in 2025 zal je denken dat dit type moorden weer daalt, maar dat is wat voorbarig. Soms kan het even duren voordat het duidelijk is dat het slachtoffer een willekeurig slachtoffer was. Dit was Plaatsdelict Extra. In augustus van 2025 werd bekend dat tussen 2016 en 2022 er zeker 7 moordopdrachten op Nederlanders gedaan via het dark web. Voor 4 opdrachten is daadwerkelijk betaald met cryptomunten ter waarde van enkele duizenden euro's. Geen van de opdrachten is voor zover bekend uitgevoerd. De opdrachtgevers werden opgelicht. En wat waren de trends van 2025? Zo was er bijvoorbeeld meer explosief geweld, ontploffingen, religieuze moorden. Denk hierbij aan de 24-jarige Dusra, moeder van 5 kinderen, die dagenlang werd vermist en vermoord teruggevonden in Almere. De moordverdachte, haar man Omar A. en vluchtte daarna naar het buitenland. Cybercrime zoals phishing en de toename van inzet met AI en werd er vaak over femicide gesproken. Waardoor het initiatief Wij Eisten de Nacht Op werd opgericht. Bedankt voor het luisteren en kijk voor meer op mijn Instagrampagina @plaatsdelict_podcast. Tot dan!